I greet you all in the name of Jesus. Good evening.
Goedenavond. Ik groet jullie allen in de naam van Jezus.
One of those countries in Africa says jumbo, and when I say jumbo, you just respond back jumbo. So jumbo.
Jumbo.
Awesome. All of you are Africans now.
Ik geloof niet dat ik veel hoef te vertalen.
I was hoping that I wouldn't have to put on my jacket and I would be as simple as you guys, but your weather is just freezing my hands.
Hij heeft het heel erg koud.
And so it's a bit of a mix-up in my mind when I'm seeing the sun shining and the air is cold. I'm like, what is this, Lord?
Hij raakt erg verward in zijn hoofd als hij de zon ziet schijnen, maar toch zulke koude temperaturen voelt.
But all in all, what a joy to celebrate the table of the Lord.
Wat een vreugde om samen de maaltijd van de Heer te gebruiken.
To be reminded that as we eat and as we drink, we proclaim his death until he returns.
Om herinnerd te worden dat als we zijn lichaam nemen, zijn brood eten en zijn bloed drinken, dat we herinnerd worden aan zijn overwinning.
And yet in that proclamation we cannot be blind to the fact that it was his body that was broken for us.
En we kunnen niet ontkennen dat wanneer we dat doen, als we in die proclameren zijn opstanding, dat we ons beseffen dat zijn lichaam gebroken is voor ons.
That it is from a place of suffering and pain that we are remembering tonight.
We denken aan een tijd van diep lijden en pijn van Jezus.
And so, in as much as it was his pain, but it becomes our gain, as the English would say.
En zijn pijn is ons gewin geworden.
And so as you sit here tonight, I want to ask you to do something that my 3-year-old son normally does.
Vanavond wil ik jullie iets vragen wat normaal gesproken mijn 3-jarige zoontje doet.
He normally tells me that he has 2 daddies.
Hij zegt tegen hem dat hij 2 vaders heeft.
I'm the first one, I hope.
Hij zegt, ik hoop dat ik de eerste ben.
And then the other one is the heavenly father.
En de andere is zijn hemelse vader.
So if you're sitting next to somebody, I want you to give them a rub like this and tell them you also have 2 daddies.
Dus je buurman of buurvrouw mag je even aanraken en zeggen jij hebt ook 2 vaders.
You have also 2 daddies. Thank you very much. Yeah, so you can rest assured that all sides are covered, earth and heaven. You're covered.
Alles is besproken. Hier en in de hemel.
Tonight we consider the story of a lady called Hagar.
Vanavond willen we stilstaan bij het verhaal van Hagar.
We don't know much about her.
We weten niet zoveel van haar.
But we find that she belongs to the family of Abraham and Sarah.
Maar we weten dat ze hoorde bij de familie van Abraham en Sarah.
Her story is found in Genesis chapter 16 and chapter 21.
Haar verhaal staat in Genesis 16 en 21.
And this lady is said to be an Egyptian lady.
Ze was Egyptisch, niet Joods.
So probably an African lady, right?
Waarschijnlijk een Afrikaanse dame. Ja.
She is connected to this family that seems to be connected to God, the Heavenly Father.
En zij is verbonden met deze familie, en die familie is verbonden met de Hemelse Vader.
It's very clear God had called Abraham and Sarah from wherever they were. And told them, I'm taking you somewhere.
Abraham en zijn vrouw Sarai waren geroepen om hun plaats te verlaten en te vertrekken naar een land dat hij hen zou wijzen.
Hagar knows a lot about the family of Abraham and Sarah.
Hagar wist veel van de familie van Abraham en Sarah.
She's not blind to what is going on in that family.
Ze is niet blind voor wat er gebeurt in dat gezin.
And she finds herself in a situation where she seems to come and bear this child of the man of that home.
En ze weet dat Abraham en Sarah geen kinderen kunnen krijgen, en ze komt in een situatie dat zij het kind draagt van Abraham voor dit gezin.
And she's not blind to the fact that there was a promise on this family as well.
En ze wist ook van de belofte die dit gezin, Abraham en Sarah, ontvangen hadden.
It doesn't matter what her status was, but she was aware.
Het maakt niet uit wat haar status was, maar ze was wel hiermee bekend.
And so one of the things that happens is that when Hagar discovers that she is pregnant by Abraham.
Als ze ontdekt dat ze zwanger is van Abraham.
Something in her rises and she begins to become proud against the lady of the home, Sarah.
Er groeit iets in haar en ze wordt er heel blij van, maar eigenlijk ook trots ten opzichte van Sara, de vrouw des huizes.
And just before you blame Hagar.
En voordat je Hagar van iets beschuldigt,
let me just protect her a little bit.
Laat me haar een beetje beschermen.
It's normal nature when we feel we are better than others. It is very normal to feel proud, right?
Het is menselijk om je soms beter te voelen dan iemand anders of om trots te zijn. Het is vrij menselijk.
Maybe my hair is more curly than your hair.
Misschien is mijn haar heeft meer krullen dan dat van jou.
Or maybe my grades, I'm getting more A+ and you're just getting A.
En misschien zijn mijn cijfers hoger dan die van jou. Misschien krijg ik 9's en jij maar misschien 6's of 5's.
Or maybe I can lift a little bit more weights than you, as I'm at 40, you are at 20, you know.
Misschien kan ik wel hele grote gewichten tillen, 40 kilo en jij maar 10 of 20.
It is normal human nature to feel proud against those to whom we may feel they are disadvantaged.
Het is vrij menselijk om ons wat beter te voelen als we wat meer kunnen dan anderen of wel iets beter kunnen dan anderen.
And in this pride, Hagar completely disrespects her mistress.
En in deze situatie respecteert Hagar niet meer haar meesteres, hè, Sara, waar ze bij in dienst was.
And in chapter 16 of Genesis we are told that Sarai mistreats her, okay? She ill-treats her.
En ook Sarai wordt daardoor geraakt en behandelt haar slecht.
So she runs away from this home.
En zo slecht dat Hagar wegrent van het huis van Abraham en Sara.
And as she runs away, God meets Hagar.
En als ze wegrent, dan ontmoet God Hagar.
Praise the Lord.
Prijs de Heer.
So in my country, when you say praise the Lord, you must say amen. Praise the Lord.
In Afrika zeggen we, als we prijs de Heer zeggen, praise the Lord, say amen.
So as Hagar is running away from her mistress, God meets her.
Dus als zij wegrent van de moeilijke omstandigheden, dan ontmoet God haar.
And this for me is very precious.
En het is een heel bijzonder moment.
That God could have met Hagar in the home.
Want God had haar tegemoet kunnen komen in het huis van Sara en Abraham.
But as she's fleeing, God meets her out there.
Maar als ze wegrent, als ze vlucht, dan ontmoet hij haar.
And one of the things that's very clear in Scripture, God sends an angel, yes. God does send an angel to meet her.
En God stuurt een engel om haar te ontmoeten.
But when you read the scripture, it says that the angel actually says, Hagar, calls her by name.
En dan als de engel haar ontmoet, dan zegt hij Hagar. Hij noemt haar bij haar naam, persoonlijk.
Who would like to mention the name of everybody here for 100 euros?
Wie kan alle namen noemen hier voor 100 euro?
Anybody? I challenge you to get to know the name of everybody in here.
Het is best moeilijk.
And God talks to Hagar.
God spreekt tegen Hagar.
And I think it is so beautiful that God knows us by name.
En het is zo bijzonder dat God ons kent bij onze naam.
God sees our situations.
God ziet onze situatie, onze persoonlijke situatie.
And he meets us there.
En daar ontmoet hij ons.
And I think as you sit here tonight, that is the first point, guys.
En vanavond is dat het eerste punt wat ik wil benadrukken.
Hagar was isolated but not forgotten as far as God, the Heavenly Father, was concerned.
Hagar was volledig geïsoleerd. Ze rende helemaal alleen weg. Maar ze was niet vergeten door haar God.
When I was at the university, one of the things that I used to say is that the worst thing that can happen is for you to be ignored.
Een van de moeilijkste dingen dat jou kan overkomen is volledig genegeerd worden.
For you to come and find out that your friends had a bash, a party, and they never invited you.
Stel je voor, je goede vrienden hebben een feestje gehad en je hoort ervan en jij was niet uitgenodigd.
They just ignored you.
Ze hebben je genegeerd.
And that would be a very painful thing.
Dat is er heel erg pijnlijk.
But I thank God that as Hagar, this slave or this worker, is running away, God risks and God shows up and says, Hagar, I got you.
Maar als een slavin, niet belangrijk iemand, een buitenlandse vrouw, wegrent en vlucht en niemand haar meer ziet en zich geïsoleerd is, dan komt God naar haar toe.
And this is the nature of our God.
En dit is het kenmerk van onze God.
He runs after us, he chases us down and finds us where we are.
Hij rent achter ons aan. En hij laat ons niet gaan. Hij vindt ons.
Now, you may say, really? Is that really true?
Dan zeggen we, is dat wel echt zo?
Well, please rub your neighbor's shoulder and tell them, it's true.
Verzeker je buurman of buurvrouw, het is echt waar. It's dat true. Is God.
Why is it true? Because God is the Holy One and He is the truthful one.
Waarom is het waar? Omdat God de heilige is en
this,
de waarheid is.
This was important for Hagar.
En dit was heel belangrijk voor Hagar.
And I think it's important for various families who may be here tonight.
En het is belangrijk voor vele van ons hier, families, gezinnen, individuele.
Or maybe for another individual who is here tonight.
Misschien voor jou persoonlijk.
You may be isolated, but you are not forgotten.
Je kunt het moeilijk hebben, maar je bent niet vergeten. Je wordt gezien.
This encounter changes the trajectory of Hagar's life forever.
En deze ontmoeting van God met haar verandert haar leven voor goed.
Because God the Almighty speaks to her.
Want de almachtige God spreekt tegen haar.
Clarifies to her.
En maakt haar duidelijk.
And tells her go back.
Ga terug.
Return.
Ga terug naar Abraham en Sarai.
I have a plan for you.
Ik heb een plan voor jou.
And I have a plan for that child that you bear.
En ik heb een plan voor het kind dat jij draagt.
In Hebrews chapter 7.
In Hebreeën 7.
Vers 23 and 25.
Vers 22 en 23.
I shall read in Dutch.
Ik zal het even in het Nederlands voorlezen. Mm-hmm. En zij zijn wel in grote getale priester geworden, omdat zij door de dood verhinderd werden altijd te blijven. Maar hij, omdat hij blijft tot in eeuwigheid, heeft een priesterschap dat niet op anderen overgaat. En daarom kan hij ook volkomen zalig maken wie door hem tot God gaan, omdat hij altijd leeft om voor hen te pleiten.
Praise the Lord. Good. Christ is the one interceding. Christ is the one interceding. Jesus Christ.
God grijpt in. God is the one, is
and,
degene die.
And for Hagar, she had nobody to speak to her, but to speak for her, but God.
Zij had niemand die voor haar pleitte. Niemand. And helemaal niemand, maar God.
There are those
alleen.
Moments when we can't rely on others, but God has our back. He speaks on our behalf.
Er zijn tijden dat we niet op anderen kunnen rekenen, niet op anderen kunnen terugvallen, maar dan is er God die voor ons pleit.
And I think it's just what we need.
En dat is wat we nodig hebben.
Isolated.
We kunnen geïsoleerd zijn.
But not forgotten.
Maar niet vergeten. Genegeerd, maar niet vergeten.
Not forgotten. Praise the Lord. Thanks be to God who has never forgotten us.
Alle glorie aan God die ons nooit vergeet.
The second thing we see from the story of Hagar.
Het tweede dat we zien in het verhaal van Hagar.
She listens to the angel's voice and the direction of the Lord.
Ze luistert naar de stem van de engel die haar de weg wijst om terug te gaan.
And she returns.
En ze gaat terug.
This returning is important.
En het is belangrijk dat ze teruggaat.
Because that is the direction that God has told him you need to go back.
Want dat is de weg die God, wat God haar heeft gezegd te gaan. En dat moet ze doen. Ze moet gehoorzamen.
But what a joy now.
Maar wat een vreugde nu.
She's going back to the same circumstances.
Ze is teruggegaan naar dezelfde moeilijke omstandigheden.
Going back to the same situation.
Het is nog steeds dezelfde moeilijke situatie. Zij is zwanger en Sarai niet.
But she has something more now.
Maar ze heeft iets meer nu.
She has a promise to hold on to.
Ze heeft een belofte om aan vast te houden.
A promise from God.
Een belofte van God.
Yes, she's pregnant.
Ja, ze is zwanger.
So of course her dressing will begin to change.
Het gaat tonen, ze moet haar kleding aanpassen.
Her face will begin to change.
Haar gezicht verandert.
Maybe in the morning she will not be feeling like eating some things.
Misschien is ze erg misselijk in de ochtend.
Her size will begin to change.
Ze begint te groeien. Ze wordt groter.
Because there's somebody growing up inside of her.
Want er groeit iets in haar. Iemand.
But she has
haar.
To go back.
Maar ze moet terug.
But as she goes back, the second thing we learn about is that she now goes back and she waits patiently.
Maar nu moet ze terug in dezelfde omstandigheden, maar ze heeft die belofte. En nu gaat ze wachten.
For the fulfillment of the promise of God.
En ze gaat geduldig wachten voor de vervulling van de belofte van God.
9 months down the line.
En 9 maanden later.
Baby is born.
De baby wordt geboren.
And the name is Ishmael, all right?
De naam is Ishmael.
Okay. And that baby is born and the baby grows and Hagar has to wait for the fulfillment of this promise of God.
En de jongen wordt geboren en groeit op, ook in dat gezin, niet altijd makkelijke omstandigheden. En zij wacht maar geduldig op de belofte van de Heer.
Because God had said, I will make Ishmael into a great nation still.
Want God heeft gezegd, ik zal ook Ishmael tot een volk maken.
All right. Please look at the person you're sitting too closely and ask them, what are you waiting for patiently?
En stel je voor dat iemand je vraagt, waar wacht je toch op, zo geduldig?
Let's have some discussion going.
Overleg maar even. Waar wacht jij geduldig op? Misschien kun je het even delen met je buurman of buurvrouw. Is er iets waar jij naar verlangt en waar je nog steeds op wacht?
Oké. Thank you for engaging me. The truth is this, when the disciples stood watching Jesus going up into the skies.
Toen de discipelen Jezus op zagen stijgen naar de hemel.
We are still in that same space, waiting for him to return as well.
Wij zijn nog steeds op dezelfde plek wachtend op hem om terug te komen.
And we have nothing else just like Hagar to hold on to other than the promise that he said, I am going and I will come back.
En we hebben ook niks anders te doen dan geduldig te wachten totdat hij komt, vasthoudend aan die belofte die hij ons heeft gegeven.
And I can tell you and I'm sure some of you can witness with me that it is not easy. It's not always easy.
En ik moet je zeggen, het is niet altijd makkelijk. En ik ben ervan overtuigd dat het ook voor jullie vaak het geval is.
I walk a little bit in the shoes of Hagar and I think it was not easy for her to return to serve Sarah again. It was not easy for Hagar to return and continue to serve Sarah again.
Zij moest teruggaan en het zal heel moeilijk zijn geweest om nadat ze gevlucht was terug te komen bij Abraham en Sarah.
But I want to believe that she was sustained by the promise of God.
Maar ze werd ondersteund door de belofte van de Heer.
I am reminded of people who have gone through a lot of suffering on my continent because of their faith.
En in Afrika zijn er heel veel mensen die gebukt gaan onder het juk van het feit dat ze vervolgd worden om hun geloof in Jezus Christus.
I'll share with you one quick story.
Ik deel één verhaal uit het veld.
Let's call this sister Doreen.
Ik wil een verhaal vertellen over een zuster. Laten we haar Doreen noemen.
Okay, I have children here, so.
Er zijn kinderen. Okay. Zie ik.
Okay.
Hij wil het niet te zwaar maken.
Shall make it PG. So Doreen wakes up in the morning with her mother-in-law in the family that she's married.
Doreen is getrouwd en ze wordt wakker op een morgen. Ze woont in hetzelfde huis als haar schoonouders.
And they go to the farm to dig.
En ze gaan naar het veld om te werken daar.
But as they are digging,
en ze graven in
this particular morning, hardworking family,
een hardwerkende familie, en deze morgen,
they hear gunshots.
Horen ze pistoolgeluiden, geweergeluiden,
from all the sides of the village.
Van allerlei verschillende kanten van het dorp.
This is not new because it has been happening over and over and over.
En dit is niet de eerste keer. Dit is meerdere keren gebeurd dat er mensen komen en die de village, het dorp aanvallen en gewoon gaan schieten in het wilde weg.
And in that moment, Doreen and her mother-in-law and her husband and Doreen's husband, they decide that they have to run away.
En ze horen de schoten en Doreen en haar man en haar schoonmoeder. Er komt maar één gedachte bij ze op: nu wegrennen.
Because when these gunshots happen like this, it's very clear who is shooting and who they are shooting at.
En als ze dit horen, dan weten ze heel duidelijk wat er gaat gebeuren, waarom ze er zijn en wie ze willen schieten.
The previous incidences had shown that Christians were always targeted and eliminated.
En de vorige incidenten, iedere keer wanneer dit gebeurde, was het duidelijk dat ze wilden dat de christenen doodgeschoten werden.
Previous incidences had shown that a bus would be stopped and Christians would be separated against others and the Christians would be taken out or shot at.
Soms wordt een bus gestopt en dat is ook in het verleden gebeurd en dat weten deze mensen. Christenen worden eruit gehaald en je kunt aan een identiteitsbewijs zien je godsdienst in
and so you have a Christian community.
En die christenen worden eruit gehaald en worden neergeschoten.
And so you have a Christian community that is living completely under the age, asking questions and not knowing what will happen tomorrow.
Dus moet je je voorstellen als een christelijk gezin of een christelijke gemeenschap dat je iedere dag opstaat van zouden ze vandaag komen en ik weet niet wat er morgen gaat gebeuren.
And so Doreen and her husband and her mother-in-law decide we're gonna run.
Dus Doreen en haar man en schoonmoeder gaan rennen.
Then as they begin to run together.
En ze rennen samen.
The mother-in-law says we cannot run together.
En haar schoonmoeder zegt, we kunnen niet samen rennen.
Everybody must run in a different direction.
We moeten allemaal naar een verschillende richting uit, want ze zijn overal.
Paradventure, one of us will be spared.
En misschien gaat een van ons het overleven.
And so they run in different directions.
En daarom moeten ze in verschillende richtingen gaan rennen. And en niet samen, wat je zo graag wil.
As Doreen tells this story, it is difficult for her to tell this story because at the end of that run, she's the only one that actually survived to the next village.
En als Doreen dit verhaal vertelt, is dat heel moeilijk. Want zij was de enige van de drie die dit overleefd heeft. Haar man en haar schoonmoeder zijn daadwerkelijk doodgeschoten.
And this she gets to know once she arrives in the village and she waits for her husband to show up, he doesn't. She waits for her mother-in-law to show up, she doesn't. And then the men from the village now go back once the gunshots are down to try and figure out who made it, who didn't make it.
En ze is naar het volgende dorp gerend en daar wacht ze totdat haar man komt en haar schoonmoeder komt, maar die komen niet. En uiteindelijk gaan ze terug naar het dorp als de schutters weg zijn om te kijken wie is daar nog, wie leeft er nog.
And the question remains, what can Doreen do? What can I tell her as I listen to her story?
En de vraag is, wat kan ik doen? Wat kan ik zeggen tegen Doreen als ik naar haar verhaal luister?
How much comfort can I offer to her?
Hoeveel troost kan ik haar bieden?
The most we can do is offer trauma healing and psychosocial support.
Wat we kunnen doen is trauma counseling en sociale support, sociale ondersteuning.
But one of the things that Doreen says is that she holds on to the promise that someday she will get to heaven and she will meet her mother-in-law and meet her husband.
En Doreen houdt zich vast aan één belofte, namelijk dat ze haar man en haar schoonmoeder opnieuw zal zien als ze in de hemel is.
And this is the reality of many of the saints in the Africa, on the African continent and on the globe that follow Christ.
En dit is de realiteit van miljoenen mensen in Afrika.
Dying for the faith leaves us holding and hoping that, oh Lord, when will you stop it? But again we say, even if you choose not to stop it, give us the strength to still hold on to you.
En de vraag is, Heer, wanneer gaat het stoppen? Heer, wanneer mag het stoppen? Maar als het niet stopt, Heer, geef ons dan de kracht om vast te houden aan U. Geef ons die volharding.
And I think, as I think about Hagar as well, she had nothing else to hold on to but all that God had said.
En als ik denk aan Hagar, dan had ze ook niets anders om aan vast te houden dan aan de belofte van wat God had gezegd.
And I pray also that tonight, that if you find it yourself at that place, that you will also hold on.
En als jij vanavond ook op een plek zit waar je denkt, hoe moet ik verder? Ik weet het niet. Dat je vasthoudt aan die belofte van de Heer.
The Dutch team surprised us at the Olympics.
Het Nederlandse team heeft tijdens de Olympische Spelen erg verrast.
Especially the mixed relay.
Sorry,
especially the mixed relay. Where we had two men and two ladies.
Ja, de mixed matches, hè, dus de mannen en vrouwen die tegelijkertijd speelden, die waren het sterkst.
There was a very interesting lady there called Femke Bol.
Femke Bol, interessante mevrouw.
She was amazing to watch.
Het was bijzonder om haar te zien.
And I remember how the race started and you guys were number four.
Nederland stond op de vierde plek om te starten.
And then this sweet lady picks the baton at number four.
And then zij pakt het stokje over, daar is geloof ik een naam voor, de baton, om in de estafette laatste stuk te lopen.
And she runs very nice and simple, like life is just.
En ze rent heel ontspannen en heel makkelijk.
Brothers and sisters, and I love it that she beats the Belgian and she beats the,
en ze verslaat België,
the France and then
Frankrijk
and the United States lady, and she makes it at the very, very top to win gold for you guys.
En ze rent door, ze houdt vol en ze wint goud.
Femke Bol could have said, man, you guys let me down.
Ze had kunnen zeggen, nee, jullie hebben het niet goed gedaan en ik moet extra. Jullie hebben me niet gesteund genoeg.
Because there were already three people who had started and they were behind.
Want de eerste drie waren achter en zij moest het inhalen.
But when she takes that baton,
maar toen ze die baton overnam,
you can tell that the promise ahead of her is nothing but gold.
Maar ze wilde voor het goud gaan en daar ging ze voor en daar rende ze voor. Alles vergeten.
And I think the example there is that let us run with endurance the race that is set before us.
En laten wij die wedloop ook lopen met volharding.
Hebrews chapter 12 verse 1 to 3 would remind us as the writer would say.
In Hebreeën 12 vers 1 tot 3 daar lezen we: wel nu dan, laten wij ook nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle lasten en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht. En zit nu aan de rechterhand van God op de troon. Want let toch scherp op hem die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen.
Amen. Praise the Lord. Run with endurance.
Ren met een in volharding.
Looking to Jesus.
Kijk naar Jezus.
Looking to Jesus.
Kijk naar Jezus.
The last thing and the third thing as I come to a close.
Het derde punt wat ik wil benoemen voordat ik stop.
Unless you guys are ready for a night of prayer.
Tenzij jullie de hele avond willen blijven om samen te bidden.
Sure you're not. Some of you can do a Femke Bol on me. So let me finish. The last thing that we see from the life of Hagar is that as she goes back to this family enterprise of Abraham and Sarah.
Als ze teruggaat, het laatste wat we zien van Hagar is als ze teruggaat naar de familie van Abraham en Sarah.
She gets involved with the work.
Zij gaat terug aan het werk.
She doesn't just go and sit there lazy that, oh, I have a promise, so I'm sitting here lazy. No, she gets involved in the work.
Ze wordt actief. Ze gaat opnieuw aan het werk. Ze zegt niet van, ik ga stilzitten, want God heeft mij een belofte gegeven, dus ik ga stilzitten en ik wacht wel af.
How do we know?
Hoe weten we dat?
In Genesis chapter 21, we are told that she was still there.
In Genesis 21 lezen we dat ze er nog steeds was na vele jaren.
Now Ishmael has grown. He's about 13 years old.
En Ishmael is dan 13 jaar oud. Dus al die 13 jaar heeft ze daar gewerkt.
And now Isaac has just been born.
En nu is Isaac geboren.
Abraham is 100 years old.
Abraham 100 jaar oud. Wie had dat gedacht?
Sarah is I think 90 something thereabout.
Sarah is ook ergens in de 90.
And we see that Hagar is involved.
Maar we zien dat Hagar actief is, betrokken is bij de familie. Ze is aan het werk, ze is aan de slag.
Sustained by God's promise.
En volledig ondersteund door de belofte van de Heer.
But involved in this family.
Maar betrokken bij deze familie.
Brothers and sisters, it's possible that she could have chosen to be passive.
Ze had passief kunnen worden en zeggen, nou, ik heb die belofte en deze familie behandeld heeft me zo slecht behandeld, ik ga.
Because she had gotten her promise. She had gotten her Ishmael and she was okay.
Ze had Ishmael, ze was zwanger ze was bevallen van Ishmael en ze had haar zoon voor Abraham, dus ze dacht, nou, ik hoef niet meer als slavin te werken.
But she stays involved.
Maar ze blijft dienen en ze blijft werken, ze blijft betrokken.
She seems to be clear that even this family also has God's blessing on them.
Ze ziet dat ook deze familie Gods zegen heeft ontvangen.
And I think all through scripture, invitation for us to be involved is continuously being given to us.
En de Bijbel roept ons op om steeds betrokken en actief te blijven.
I think the more we hold on to the cross of Jesus.
Hoe meer we overtuigd zijn van het kruis van Jezus en daaraan vasthouden,
the more the Lord our Father invites us to be involved in his work.
Hoe meer God ons wil betrekken in zijn werk, het werk in zijn koninkrijk.
And it doesn't matter your age.
En het maakt niet uit hoe oud of jong je bent.
It doesn't matter your gender.
Het maakt niet uit of je man of vrouw bent.
It doesn't matter your profession.
Het maakt niet uit wat voor beroep of opleiding je hebt.
At the cross.
aan het kruis.
And in the kingdom of God.
En in het koninkrijk van God.
There is room for you to be involved.
Er is voor jou een taak weggelegd. Jij mag betrokken zijn. Jij mag je rol nemen.
Esther, the queen, at a time when there was trouble in the kingdom.
Esther, de Joodse koningin, zat in het paleis. Was koningin.
She heard about the troubles of her people.
En ze hoorde van de moeilijkheden voor het Joodse volk, voor haar volk.
And initially she was afraid, what can I do?
En ze was zo bang, wat kan ik doen?
But after 3 days of prayer and fasting.
Maar na 3 dagen bidden en vasten.
She was bold enough to go before the king and to speak on behalf of her people.
Wel had ze moed genoeg om naar de koning te gaan en te spreken voor haar volk.
The invitation remains for you to be involved in the global church as well.
En er is een uitnodiging voor jou om betrokken te zijn bij de wereldwijde kerk.
Be involved in prayer.
Betrokkenheid, betrokken te zijn in gebed.
Pray for the brothers and sisters who are going through suffering across the globe. You can pray.
Om te bidden voor al onze broers en zussen over de hele wereld. Die het moeilijk hebben, daar kunnen we voor bidden.
Tonight as we sit here, I tell you there are hundreds who are in prison in Eritrea.
Terwijl we hier nu zitten vanavond, zijn er honderden gevangen in een gevangenis in Eritrea.
What is their mistake?
En wat hebben ze fout gedaan?
Being a Christian.
Ze zijn christen.
Following Christ.
Ze willen God en Jezus volgen. Dat is het enige waarvoor ze in de gevangenis zitten.
Tonight as we sit here, there are hundreds who are in small little tents, chased away from their villages. Because of what? What mistake did they do? Just following Christ.
En vanavond, als wij hier staan, zijn er honderden, nee duizenden, tienduizenden mensen zitten in kleine tentjes van 1,5 meter. We zullen het later zien. Omdat ze moesten vluchten, omdat ze christen zijn.
Tonight there are some who struggled to say that they are Christians because at that refugee camp, if they say they are Christians, they will not get enough food, you know?
En zelfs in zo'n kamp waar ze als vluchtelingen zitten, kunnen ze soms niet zeggen dat ze christen zijn, omdat ze dan nog minder eten krijgen.
What can you do?
Wat kunnen wij doen?
How can you be involved?
Hoe kunnen wij betrokken zijn? Hoe kunnen wij actief zijn?
You can remember them. You can remember them.
Denk aan hen. Corrie ten Boom zegt
that when they were in the cells or in the prison, their meeting together around the scripture felt like they were gathering for something very special.
Corrie ten Boom vertelt dat toen ze gevangen zaten in de kampen, dat ze laat 's avonds bij elkaar kwamen en dat ze dan gingen praten over de schriften en wie de Heer is en wat de Heer heeft gedaan.
That's a prayer I make for the many Christians who are underground.
En dat hield ze vast en dat is zijn vraag aan jou. Bid voor hen, want dat houdt hen.
That whatever small moment they have to gather together, God would shine and that they would be encouraged as they return to their cells.
Dat ieder moment dat ze samen kunnen hebben, dat ze samen gemeenschap zoeken in hem, daar kunnen wij voor bidden en dat houdt hen op de been.
Ephesians chapter 3 verse 10 to 12 as we conclude.
Ik wil als tot slot lezen Efeze 3 vers 10 en 11.
What does God intend for the church?
Wat heeft God in gedachten voor ons als kerk, als onderdeel van die wereldwijde kerk? Opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden volgens het eeuwige voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Here.
But God desires to display who he is through the church.
Dat wij kunnen door de kerk God laten zien. Wij kunnen bijdragen om die God bekend te maken.
In the month of July, as I finish, let me finish with the story. In the month of July, we came across a situation of a little girl who was in her 20s.
In juli kwam ik een meisje tegen. Zij was in haar 20.
We have been involved in taking her through education because she became a Christian and she had to flee from her home.
Zij was christen geworden en zij moest vluchten van haar eigen thuis. En we hebben haar vanuit de organisatie geholpen met een opleiding.
And as we met her on this particular day, she did mention that she had been married off. She had been given off as a wife to some guy that she didn't even love.
Ja, en door haar familie was ze uitgehuwelijkd aan een man die veel ouder was dan zij. En die ze amper kende en zeker, waar ze zeker niet van hield.
And the guy had taken money and given to his father secretly, and the father had accepted.
En die man die dus graag met dat meisje wilde trouwen, die had haar vader geld gegeven en dan was dat meisje zijn bruid.
And suddenly, one of those days when she was home, this guy came knocking and saying, "You know, you're my wife."
En op een dag kwam die man dus bij haar thuis. Die was veel, veel ouder dan zij. En zij zei, weet je, jij bent nu mijn vrouw. Ga met mij mee.
It broke her heart completely.
En ze was compleet gebroken.
How did we get involved when she told us this story?
Hoe zijn wij als Open Doors betrokken geraakt toen ze dit verhaal vertelde?
We were able by God's grace to get a lawyer.
We hebben een advocaat ingehuurd.
To do the paperwork.
Om alle papierwerk te regelen.
To declare that no, you are not allowed to do this to this lady.
Dat mochten ze niet doen, want ze was nog minderjarig.
She has a right.
Ze heeft rechten.
To choose whoever she wants to marry and the one she loves, hopefully.
Ja, en via de wet is het zo geregeld dat ze mag trouwen met wie ze wil.
And we said that this 700 euros that is needed, that you are saying you've given to the father, we are paying you.
En we hebben de 700 euro die voor haar betaald was terugbetaald, zodat ze weer vrij is.
So that this lady is free to pursue her life.
Dit is pas een heel klein voorbeeld van een van de dingen die we doen om christenen te helpen,
and today,
te ondersteunen.
She pursues her education freely.
En nu ze volgt haar opleiding verder en ze is vrij om te kiezen met wie ze trouwt.
That's our sister.
Dat is onze zus.
That's
haar familie
sister.
Heeft haar verlaten, maar wij zijn haar familie als broers en zussen.
Praise the Lord. As I close, isolated but not forgotten.
Ik sluit af. Geïsoleerd, maar gezien, niet vergeten.
Number two, endure like Femke Bol under the promise.
En het tweede is, houd vol, volhard. Want je weet wat in het vooruitzicht ligt.
And
denk aan Femke
three,
Bol en het goud. En het derde punt.
Get involved.
Wees betrokken.
Your prayer may just protect a Christian child somewhere.
Jouw gebed kan een christelijk kind ergens beschermen.
Your prayer may just protect a Christian congregation somewhere.
Jouw gebed kan ergens een kleine geheime christelijke gemeenschap beschermen.
Your prayer may encourage a preacher in an African church somewhere. Your prayer may encourage a preacher in a Christian church.
Jouw gebed
somewhere.
Kan een voorganger bemoedigen die het heel moeilijk heeft, en er zijn er veel.
Why?
Waarom?
Because you're part of the same body.
Want we zijn één lichaam.
The Lord bless you.
De Lord, de God zegent jullie.
The Lord keep you.
En de Heer houdt zijn aangezicht over jullie.
The Lord make his face to shine upon you.
En zijn aangezicht schijnt over jullie.
And the Lord give you peace.
En hij geeft jullie zijn vrede.
Amen.
Amen.
Thank you very much.